Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Deze morgen gaat bij ons voor dominee Kuyt uit Hoevelaken. Vanmorgen is er zondagschool. Alle kinderen tot 12 jaar kunnen voor de preek met de leiding mee naar het kruispunt. Daar kunnen de ouders hun kinderen na de dienst ophalen. Op dinsdagavond 24 december is er 's avonds om 9:30 de kerstnachtdienst hier in de kerk. Deze dienst is georganiseerd door onze hervormde gemeente en Geloof in IJsselstein. Het thema is Verrast door Kerst. Op eerste kerstdag begint de dienst hier in de kerk om 10:00. Op tweede kerstdag is er om 10:00 de viering van het kerstfeest met de zondagschool en clubs hier in de kerk. In de persoonlijke voorbeden die we vanavond bij onze eigen predikant zullen doen, denken we aan mevrouw N. Blom de Wit van de Jan van der Heijdenweg 2, kamer 201. Haar gezondheidstoestand is zorgelijk. Als eerste lied zingen we uit Weerklanklied 17, vers 1 en 3. Vers 1 begint met: daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. En vers 3 begint met: wat heil, een kind is ons geboren, een zoon gegeven door uw kracht. Na het zingen van Weerklanklied 17, de versen 1 en 3... is er gelegenheid om zelf in een stil gebed te vragen om een zegen voor deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen heb Psalm 103 en daarvan het eerste en het tweede vers. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. En het tweede vers, loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, de versen 1 en 2. Luisteren wij vanmorgen naar de wet van God, zingen wij daarna uit Psalm 119, het eerste vers: welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Psalm 119, het eerste vers na de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En samengevat luidt de wet van God als volgt: maar u zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed, laat ons bidden. Tot u, Heere, komen wij deze morgen in ons gebed. U bent die grote en machtige God. Een Vader van alle barmhartigheid in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U brengt ons samen aan het begin van deze nieuwe week. Op deze eerste dag van de nieuwe week als gemeente rondom het woord van u. Want u bent die God die het woord neemt en tot ons wil spreken, ook deze dag. Want u bent een God, Heere, die leeft en regeert en die ons opzoekt. En daar danken wij u voor, Heere, voor dat wonder van uw trouw en genade, dat u telkens weer ons roept en telkens weer ons wil samenbrengen rondom het woord van u, opdat ook wij, Heere, uw stem zullen horen, uw woord ook ter harte nemen. En uit dat woord van u ook mogen leven. Want we mogen telkens in deze adventstijd horen van hem die het woord van u is, het vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus. Hij die ons vlees en bloed heeft aangenomen, die in deze wereld gekomen is om ons mensen te redden. Om ons te laten zien, Heere, dat er bij u ook genade is, dat wij terug zouden keren van verkeerde wegen, dat wij naar uw stem mogen luisteren. En dat wij ook in ons leven mogen gaan op de weg die u ons wijst. En dat we zo, Heere, u mogen kennen, u mogen liefhebben. En we hebben ook vanmorgen uw wet gehoord. Daar gaat het toch ook om in ons leven, dat we u zouden liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf, als de samenvatting van de wet. En dat wij zo, Heere, mogen leven tot eer van uw naam. Maar als wij dat zeggen en belijden ook deze morgen, dan belijden wij ook, Heere, onze liefdeloosheid. Want ook dat laat de wet ons zien, want we zijn mensen vol gebreken en zonde. En u leert dat ons ook door uw Heilige Geest, opdat we ons verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zoeken in uw Zoon. En dat wij door uw Geest geleid mogen worden. Wilt u dat ook doen en geven deze morgen, wanneer we als gemeente zijn samengekomen, ook met hen die met ons verbonden zijn via internet, geef ook hen wat nodig is. U kent ook ons hart en ons leven, ook bij het ouder worden, bij eenzaamheid en zorg. Wat groot, Heere, dat wij niet opgesloten hoeven te zitten in onze eenzaamheid of in ons isolement, maar dat u die hemel hebt geopend door uw Zoon te zenden en ook ons hart wil openen en onze ogen wil openen, dat wij u gaan zien, dat wij uw Zoon gaan zien, dat kind ons geboren, de Zoon ons gegeven, alle heerschappij is op zijn schouder en dat wij ons door uw goede hand laten leiden. Wilt u dan ook zo werken deze morgen, Heere, door uw woord en geest? Want zo wilt u toch ook werken waar het woord wordt verkondigd en waar de Heilige Geest ook werkzaam is. Daar bent u toch een God die ook doorgaat met uw werk. En steeds weer trekt u uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En geeft dat we in het licht mogen wandelen. Als we u mogen kennen, Heere, dat we mogen opwassen in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. En dat we ook in ons leven getuigen van u mogen zijn in onze omgeving. Dat wij kinderen van het licht zijn, die het licht ook mogen doorgeven, omdat we zelf ook uit dat licht mogen leven, ons laten beschijnen door het licht dat is opgegaan in de Heere Jezus Christus. Wilt u zo oudere jongeren gedenken, jongens en meisjes, ons alle, Heere, dat wij als schapen van uw kudde, als lammeren ook, mogen luisteren naar de stem van de goede herder. De herder die ons roept, die ons wil dragen en ons wil brengen in de grazige weide van het woord van u. En dat wij ons gedragen mogen weten door u, met alle zorgen en moeite van het leven, dat u, Heere, ook die God bent bij wie we mogen schuilen, ook deze morgen. Want u hebt het gezegd, komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. En u zult rust vinden voor uw zielen. Wij die zo beladen en belast kunnen zijn met zoveel dingen, de dingen van deze wereld, de dingen die iedere dag weer onze aandacht vragen, ons werk, de studie, de andere dingen die we mogen doen, maar dat we toch bovenal ook mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt, Heere, en dat we zo rust mogen vinden bij u alleen. Geef ons dat deze morgen. Gedenk zo uw kerk wereldwijd. Ook daar waar verdrukking en vervolging is, Heere, geef dat ook daar uw stem mag worden gehoord. En wilt u ook vertroosten en bemoedigen allen die misschien wel een zware en moeilijke weg gaan, maar dat ze ook daarin ervaren mogen. De Heere is nabij. Immanuel, God met ons. U laat immers niet los wat uw hand begon. Wij vragen u dat uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, hoor ons om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen allereerst de Bijbel bij Numeri, het boek Numeri in het Oude Testament. En we zullen horen van Jozua. We willen vanmorgen stilstaan bij de naam Jozua en Jezus, wat die naam betekent. De naam die de heiland ontving. En wij lezen eerst uit Numeri 27 en daarvan de versen 12 tot en met 23. Numeri 27, de versen 12 tot en met 23. Nog volgens uit Matteüs 1. Dus allereerst uit Numeri 27 vanaf vers 12, waar Jozua als opvolger wordt aangewezen, de opvolger van Mozes. Daarna sprak de Heere tot Mozes: klim deze berg Abarim op en bezie het land dat ik de Israëlieten gegeven heb. Wanneer u het gezien hebt, zult ook u met uw voorgeslacht verenigd worden, net als uw broer Aaron daarmee verenigd is. Dat is omdat u mijn bevel ongehoorzaam bent geweest in de woestijn Zin tijdens de twist van de gemeenschap, door mij voor hun ogen niet te heiligen bij het water, dat is het water van Meriba, ter hoogte van Kades in de woestijn Zin. Toen sprak Mozes tot de Heere: laat de Heere, de God die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Toen zei de Heere tegen Mozes: neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg een deel van uw waardigheid op hem, dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren. En hij moet voor Eleazar de priester gaan staan, en die zal voor hem vragen naar het oordeel van de Urim voor het aangezicht van de Heere. Op zijn bevel zullen ze uitgaan en op zijn bevel zullen ze ingaan, hij en al de Israëlieten met hem, heel de gemeenschap. Mozes deed zoals de Heere hem geboden had. Hij liet Jozua halen en plaatste hem voor Eleazar de priester en voor heel de gemeenschap. Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Dan vervolgens lezen we nu uit het Nieuwe Testament en wel uit Matteüs 1, de versen 18 tot en met 25. Matteüs 1, de versen 18 tot en met 25. En vanaf vers 18, Matteüs 1, lezen wij de volgende woorden. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die alles is geschied opdat vervuld werd, wat door de profeet gesproken is, door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven, vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en hij gaf hem de naam Jezus. We zullen deze morgen bij de naam Jezus stilstaan, de betekenis daarvan. Als uitgangspunt nemen wij vers 21 waar we lezen, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En met de naam Jezus willen wij deze morgen stilstaan, de enige naam die ons tot redding is gegeven. Dan zingen wij nu het kinderlied. Dat is lied 573, 1, 2 en 3. Er is een kindeke geboren op aard. Het kwam op de aarde en het had er geen huis. Het droeg al zijn kruis, geboren in stro, in een kribbe met wat hooi. Bekend kinderlied over het kindeke Jezus, geboren in Bethlehem. Straks op de zondagsschool zal het ook gaan over Jezus, over Jozef en Maria op weg naar Bethlehem. De kinderen die kunnen straks bij het naspel zich verzamelen voor de zondagsschool. Dus we zingen nu lied 573, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, op deze vierde Adventszondag willen wij vanmorgen stilstaan bij de naam die onze zaligmaker en verlosser heeft ontvangen. Namelijk Jezus. We letten op de herkomst van die namen, op de inhoud van die namen, en we doen dat om des te meer ook de betekenis van Advent ook voor onszelf te verstaan. Want wat is dan eigenlijk de reden dat de Heer Jezus op aarde gekomen is, en wat is dan eigenlijk ook redding? En hoe spreekt dan de Bijbel over redding? Nou, we lezen over de naamgeving van het kind dat Maria zal baren in Matteüs 1, het gedeelte dat we gelezen hebben. Daar lezen we van een engel die verschijnt aan Jozef. En Jozef, die op het punt staat zijn verloofde Maria te verlaten omdat ze zwanger is. Maar dat moet hij niet doen, zegt de engel. Hij moet bij Maria blijven, want het kind dat zij zal baren, dat is uit de Heilige Geest ontvangen. Jozef is niet de biologische vader, maar hij zal worden ingeschakeld om dit kind de naam te geven. Dat is de betekenis en de roeping ook van Jozef hier. Hij zal het kind de naam geven. De naam waaronder dat kind ook bekend zal zijn in Israël en ook onder de volkeren, namelijk Jezus. Nou, is dat geen opvallende naam in die tijd? Want veel jongens die luisterden naar die naam. Waarschijnlijk was het wel een van de meest gekozen jongensnamen uit die tijd, maar juist dat gewone, dat is toch wel heel veelzeggend. Jezus, de Zoon van God, is dus echt heel gewoon mens geworden, zoals wij mensen zijn van vlees en bloed. De Bijbel zegt, hij is de broeders in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Hij heeft niet gezondigd. Maar hij draagt een hele gewone naam, zo rond de jaartelling. Jozef, Jezus. De God van Israël, wiens naam door Joden eigenlijk nauwelijks uitgesproken werd, want men zei, je kan toch zomaar de naam van God niet uitspreken. Nou, je zou kunnen zeggen, die God, die grote en machtige God, die neemt nu de meest alledaagse naam aan die er maar bestaat, en dat is Jezus. Er is ook een heel bekend lied dat de kinderen wel kennen, heel gewoon. Heel gewoon, niemand had het zo verwacht, geen paleis of een dure woning. Wie had dat ooit gedacht? Door te worden als een kind, heel eenvoudig, door te worden als een kind, heel klein, kon hij onze koning worden, kan hij de redder zijn. En het wordt dus nog onderstreept ook door zijn naam. Nou, waar komt die naam vandaan? Nou, Jezus, dat is een andere versie van de Hebreeuwse naam Joshua. Dat weet u waarschijnlijk ook wel. Joshua, Jezus. Je zou kunnen zeggen, Joshua en Jezus, dat zijn zo dezelfde namen, maar dan in een wat andere vorm. En die naam Joshua, die betekent de Heere redt. De Heere redt, of de Heere is redding. Nou, daarmee zeg je toch wel heel wat. Dat is niet gewoon. En misschien dat die naam Jezus in de tijd van de Bijbel zo populair was, omdat men in Israël in die tijd onder de Romeinse overheersing leefde en men verlangde ook naar redding. Bevrijding van de Romeinen. Men hoopte op een nieuw tijdperk, een tijdperk van vrede, een tijdperk waarin er ook weer eenheid zou komen onder dat hopeloos verdeelde volk met al die godsdienstige stromingen en politieke overtuigingen. En men verlangde ook in die tijd toch wel naar bevrijding, dat God redding zou geven. En men bracht dat ook tot uitdrukking door jongens de naam Jezus te geven. Hij die redt. Hij die redt. Nou, de oorspronkelijke naam is dus Joshua. Nou, dat is de naam die in Numeri 27 voorkomt. Numeri. Nou, Numeri, dat is een Bijbelboek dat ons verhaalt van de kinderen Israëls, hoe ze reis maken, de reis door de woestijn. Ze komen uit Egypte, ze zijn bevrijd. Dat is de uittocht en nu zijn ze op weg naar het beloofde land. Dat is de intocht. En dat is ook heel kenmerkend ook voor het volk Israël. Hè? Uittocht, intocht, dat zijn toch wel die scharnierpunten ook in de geschiedenis van Israël. Uitgeleid uit Egypte. Uittocht, intocht in het beloofde land. En daar zit dan die woestijn tussen. Je gaat door de woestijn. En is dat ook niet kenmerkend, zou je kunnen zeggen, voor allen die reizigers zijn, die pelgrims zijn, uittocht, intocht. Als je christen bent, dan weet je ook van uittocht, hè, uitgetrokken uit die zonde, door de bevrijding van de Heer Jezus. En nu die intocht, hè, dat je dat koninkrijk van God ingaat, beërft, ontvangt. We zijn allemaal op reis. Maar hoe zit het dan met die intocht? Wie zorgt dan ook voor die intocht? Want dat gaat niet zonder slag of stoot. Hè. Dat lezen we in Numeri al heel duidelijk. Dan staat dat volk voor de grenzen van het beloofde land. Uittocht door de woestijn, intocht, maar ja, ze gaan niet zomaar dat land binnen, dat gaat ook niet zomaar, want er is een koning, de koning van Moab, Balak, en die is bang voor het volk, die wil het volk laten vervloeken, zodat de god van dat volk zich van het volk afkeert, maar als Bileam dan zijn mond open doet, hè, dan vloekt hij het volk niet, maar dan zegent Bileam het volk. Dan spreekt hij over een ster die uit Jacob zal opgaan en het volk zal beschijnen. En dat er een koning zal komen onder wiens bewind Israël het goed zal hebben. God zal met dit volk zijn, want God is met dit volk, Immanuel, God trekt mee en hij zal dit volk het beloofde land doen beërven. Een erfenis, God met ons. Mag dan dat volk binnenleiden? Is dat Mozes? Nee, dat is Jozua. Jozua is nu de man. Mozes zal sterven, die heeft genoeg gedaan. Aaron is al gestorven, ook Mozes gaat de weg van alle vlees. Hij zal het beloofde land niet zien. Hij ziet straks op de Nebo, ziet hij wel wat van het beloofde land, maar hij mag daar niet meer binnen gaan. Maar wij geloven toch zeker dat hij een ander land is binnengegaan, dat hij Gods aangezicht mag zien. Maar hij mag niet op dat moment Kanaan binnengaan. Hij is en blijft de wet, de man van de uittocht zou je kunnen zeggen, en van de wet. Ja, en die wet op zichzelf brengt ons niet bij het beloofde land. Hè. Wijst wel de richting. Hè. De wet wijst ons altijd de richting. Je moet die kant op. We hebben vanmorgen ook die wet van God gehoord. We hebben ook van die uittocht gehoord. Hè. Ik ben de Heere uw God die u hebt uitgeleid uit het diensthuis. Ik ben uw God. Ik ben met u. Ik wijs u de weg, ga nou de richting van het beloofde land, maar houd je wel aan mijn woord en aan de regels, hè, die leefregels. Want als je dat niet doet, ja, dan kom je daar niet. Hè. Je moet je wel houden aan dat woord van mij. Hè, dus die wet van God is richtingwijzend, maar we hebben wat meer nodig. We hebben nodig uiteindelijk die man Jozua, die ons het land binnenleidt. Mozes brengt ons niet binnen, zijn dienaar en opvolger zal dat doen, Jozua, de zoon van Nun. En zijn naam wordt verschillende keren genoemd in de Bijbel. Hij gaat een eindje mee de berg op als Mozes de wet krijgt. Hij voert de strijd tegen de Amalekieten aan als Mozes op de berg zijn staf omhoog houdt, ondersteund door Aaron en Hur. Hij is de man van het geloof die met Caleb tegen het mismoedige volk zegt, neem dat land nou in wat God ons beloofd heeft, ondanks de reuzen en de Enakieten. Het volk zegt, nee, we gaan maar weer terug, we redden het niet. Nee, we redden het niet. Maar geloof toch het woord van God. We redden het wel. Maar dan moet je wel goed naar God luisteren. Hij is de opvolger van Mozes. Hij ontvangt de geest. De handen worden hem opgelegd. En in hem laat God zien. Ik ben met u, mijn volk. Immanuel, ik zal er voor u strijden. Ik zal Jozua's handen sterk maken. Dus Mozes, de man van de uittocht. En Jozua is dan de man van de intocht. En zo wordt het volk binnengeleid. Want God zorgt voor de overwinning. En we zien hoe Jozua bekrachtigd wordt door de Heere om het land binnen te trekken. De geest van God rust op hem. Hij voert de strijd aan. En de muren van Jericho vallen. Het land wordt verdeeld onder de stammen. En zo neemt Israël het land in door middel van Jozua. Al worden niet alle vijanden verdreven. Hè? En zal het volk nog wel heel wat te stellen hebben met die Canaanitische godsdienst. En ligt die verleiding steeds op de loer om je aan te passen aan die Baaldienst. Dat laat wel zien, Jozua die brengt het volk wel binnen, maar dat is nog geen volkomen verlossing. Want ja, er zijn toch best nog heel wat vijanden zo in dat land. Velen zijn gevallen in de woestijn, van de oudere generatie zijn er niet veel meer over, Jozua, Caleb. Maar de intocht is een feit, Jozua. Spellen wij die naam Jezus. En de betekenis wordt daar direct bij gezegd. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou is dat woord zalig maken wat verouderd. Het woord zalig maken, dat betekent gewoon bevrijden, redden, verlossen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus dat betekent, hij zal redden van zonden. Zalig maken. Dat woord nog wel gebruikt, hè? De zaligmaker, de redder. Maar het woordje zalig maken heeft een wat andere betekenis bij ons gekregen, zo in de loop van de tijden. Bij zalig, dan denken we direct aan de hemel. Iets hemels, dat is zalig, gelukzaligheid. De Rooms-Katholieke Kerk wordt een paus die overleden is na verloop van tijd zalig verklaard. Maar... dan zitten we toch wel een beetje voorbij die naam en de betekenis van zalig maken. Want redden, verlossen, dat veronderstelt nood. Nood. Je redt iemand die op het punt van verdrinken staat. Iemand die bevrijd moet worden uit een auto na een ongeluk. Of iemand die gevonden wordt dat hij verdwaald is, wordt gered. Dus redden, dat heeft in de Bijbel een hele diepe betekenis. En ook dus de naam Jezus en Jozua. Dat is een zaak van leven of dood. Dat is intocht of niet. En hoe ziet dan die redding eruit in de Bijbel? Nou, dat kan heel verschillend zijn. Dat wisselt per mens en per situatie soms. En je ziet dat in het Lucas-evangelie, zie je dat eigenlijk heel duidelijk. Ja, daar zie je dat Lucas dat woord redden gebruikt op verschillende manieren. En dat hij laat zien, als er redding is, als de redder er is, dan verandert er iets bij die mensen die gered worden. Dat heeft effect. En dan merk je ook bij Lucas met name wat dat woordje redden inhoudt. En daar wil ik een paar facetten van noemen. Zoals Lucas dat eigenlijk beschrijft. Zodat we ook veel meer zicht gaan krijgen op wat is nou de betekenis van die naam Jezus. Nou, allereerst lees je bij Lucas heel vaak ook dat redding te maken heeft met redding van zonden. He, daar valt ook de nadruk op bij de geboorte van de Heer Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar dan ging je bijvoorbeeld in Lucas 7, vind je dat ook terug, bij de zondares die Jezus zalft. Dan is Jezus op bezoek bij een fariseer, Simon. Als hij daar zo aan die tafel ligt, dan komt er een zondares die hem zalft. Nou, wie die vrouw is, dat weten we niet precies. Wat ze gedaan heeft, ook niet. Veel uitleggers denken aan een prostituee of iemand die overspel heeft gepleegd. Maar laten we ervan uitgaan, zij leeft in seksuele zonden. En zij zoekt Jezus op omdat ze diep ongelukkig is. En de nood van haar leven, ze gaat tot Jezus. En met de olie waarmee ze Jezus zal bewijzen hem haar liefde. En haar tranen zijn de belijdenis. Heere, veel heb ik u niet te bieden. Maar hier ben ik. Dit is mijn leven. En wat doet dan de Heere Jezus? Hij vergeeft haar zonde. Herstelt de relatie met God. En ze mag opnieuw beginnen. Het is een nieuw begin. Er is een intocht. Je mag binnenkomen. Je mag erven wat God jou heeft beloofd. En dan zegt de Heere Jezus, die zegt tegen haar: uw geloof heeft u behouden. Dat is hetzelfde woordje als redden, zalig maken. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof heeft u gered. Want je hebt je ook met vertrouwen aan mij vastgeklampt. En je hebt eigenlijk gezegd: Heere, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. En wat wil dan Lucas daarmee zeggen? Lucas wil daarmee zeggen, nou, welke zonde er ook is in je leven, welke schuld je ook meedraagt, gebroken relaties, overspel, seksuele zonden, als je ermee naar de Heer Jezus gaat in berouw en het hem beleidt, dan vergeeft hij de zonde ruimhartig. En die zonden van die vrouw waren vele, maar tegenover alle zonden is daar die overvloedige genade van de Heer Jezus. Dus dat is een hele belangrijke lijn in dat woordje redding en redder. Als de Heer Jezus ons leven binnenkomt, dat hij zonden vergeeft, dat je dan gered wordt, ja, dat je gered bent, zo je ook bij hem blijft. Gered van schuld en dat je weer opnieuw mag beginnen. Dat hoort er wel bij natuurlijk, je moet ook weer een nieuw begin maken. Dat is bekering, een nieuw begin. Keer je om van je verkeerde weg, ga een nieuwe weg, want ik heb je vergeven, ik heb je gered, ga die weg achter mij aan, richting het koninkrijk. Een nieuw begin, zondig niet meer. Want ja, wie in zijn zonde of haar zonde volhardt en in die zonde sterft, ja, dan leidt je wel schipbreuk. Dan verdrink je. Niet allen die uit Egypte zijn vertrokken, zijn het beloofde land binnengegaan. Er zijn er heel wat gesneuveld onderweg. Zij konden niet ingaan, zegt de Hebreeën schrijver, vanwege hun ongeloof. Dus het is wel een zaak van geloof, hè? Volhouden. Een zaak van geloof, om je steeds maar weer vast te klampen aan de Heer Jezus Christus, dat je hem blijft volgen. Zalig is de mens, het mag gebeuren dat God aan recht hem niet wil schuldig keuren, maar dat je ook heel dicht bij hem blijft. Dus redding, zalig maken van zonden, betekent ook werkelijk gered zijn, maar in hem blijven. Maar dan laat Lucas ook zien dat redding van de Heer Jezus, Dat niet alleen te maken heeft met schuld en zonde, maar dat ook te maken heeft met slaafse krachten en machten, demonische en duivelse machten. En dat beschrijft Lucas in hoofdstuk 8. Lucas 7, dan heeft het over die zondares, schuld en zonde bevrijd. Dan komt Lucas 8. En dan laat Lucas zien bij de bezetenen in Gadara dat die redding ook te maken heeft met bevrijding van slaafse machten. Daar zit die man, die bezetene van Gadara. En demonen hebben die arme man in hun greep, een legioen, lezen we, legio. Hij leeft op de begraafplaats zonder kleren, die trekt hij zo van zich af. Gewelddadige buien, hij doet zichzelf een andere kwaad. Maar Jezus komt van de overkant van het meer in zijn leven. Hij spreekt met gezag en werpt de demonen uit. Wat een radicale verandering. Want je ziet later die man weer met zijn kleren aan zitten. Helder van verstand aan de voeten van Jezus. Aan alles is te merken. Deze man is veranderd. Deze man is gered. Alles is weer in orde. De wanorde is een einde gekomen. Hij zit aan de voeten van de Heer Jezus. Hij luistert het onderwijs van Jezus. En de mensen berichten hoe de bezetene verlost is. Hij zegt, hij is gered. Redding van Jezus betekent dus niet alleen vergeving van zonden, maar dat kan ook betekenen bevrijding uit de greep van de boze. Nou, trek daar ook voor jezelf ook een les uit, hè? Want hoe vaak geven wij te veel toe aan die greep van de boze? Hè? Stel je te veel open voor geesten die niet uit God zijn? En gebeurt dat in onze tijd ook niet via allerlei spelletjes en films? Hè? Dan ja, zit er niet ontzettend veel geweld. Vaak in games, dan gaat het over vrede. Hè, en we vragen ons misschien wel af, waar zijn we toch mee bezig in ons land? Explosies. En waarom zijn de mensen zo agressief, een kort lontje? Waar komt dat dan vandaan? Waarom vallen mensen elkaar aan? Ja, maar wat zien de mensen dan? Wat zien jongeren? En is het toch niet zo dat we zo vaak ook grijpen naar dingen die ons in de greep willen houden? In de macht van geweld, porno, gokken. De Bijbel laat zien, maar mens, daar is bevrijding mogelijk. Niet alleen van je zonde, vergeving, maar daar is ook bevrijding mogelijk van allerlei machten. En je kan bevrijd worden. Want weet wel, de boze heet niet voor niets de mensenmoordenaar van den beginnen en de vader der leugens. Nou, kijk eens om je heen. Mensenmoordenaar van den beginnen, wat er gaande is in deze wereld. Of dat iemand zo een mensenmassa binnenrijdt. En de vader der leugens, nou, nepnieuws. Hoe gaat dat in de toekomst? Wat is nou waarheid? Hè? We raken steeds meer in een soort kluwe van waarheid, leugen. Wat is nou echt waar? Nou, de boze is de vader der leugens. Hij verbreidt constant nepnieuws. Kijk, en daartegenover komt nu die boodschap van God. En dat is de waarheid. Geef Jozef nou dat kind de naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar er is nog meer. Hij zal ook bevrijden van machten. Hij spreekt tegen die man. En hij spreekt tegen die bozen, legio. En ze vertrekken. Zijn naam is Redder. En redding in de Bijbel is niet alleen bevrijding van zonden, maar ook slaafse machten hebben gezien, maar omvat ook genezing. Want dan gaat Lucas, in Lucas 8 gaat hij nog een verhaal vertellen van een bloedvloeiende vrouw. Een vrouw die al 12 jaar last heeft van bloedingen. Ze is door artsen opgegeven. Ze kan door niemand meer worden genezen. Jezus komt haar leven binnen. Ze raakt de zoom van zijn mantel aan. De gedenkkwasten aan die mantel. En is genezen. Kracht van hem uitgegaan. En dan zegt Jezus: opnieuw, uw geloof heeft u behouden. En dan komt weer dat woordje gered. U bent gered. Uw geloof heeft u gered. En deze vrouw ontvangt genezing. Nou, dat kan ook gebeuren, hè, als de Heer Jezus ons leven binnenkomt. Dingen die stuk zijn, die hersteld worden. Soms ontvangen mensen lichamelijk genezing. Relaties worden hersteld. Er zijn getuigenissen van mensen die hun leven aan de Heer gaven en heling van hem ontvingen. Dus ook genezing is vrucht van het werk van de Heer Jezus. En dan zie je ook in dat woordje redding in de Bijbel, zie je allerlei kanten, zonden, slaafse machtenbevrijding, genezing van ziekten. En het kan zelfs ook slaan, het woordje redding, op verlossing uit de banden van de dood. Want dat verhaalt Lucas ook. Het volgende is Lucas 8. De opwekking van het dochtertje van Jairus. Nou, Jairus, leidinggevende synagoge. Dochter van 12 jaar, stervende. Man is verslagen in zijn nood en vertwijfeld door Jezus op. Maar Jezus wordt opgehouden en dan komt het bericht. Ja, ze is gestorven. Uw dochtertje leeft niet meer, Jairus. En dan zegt Jezus: wees niet bevreesd. Geloof alleen. En je dochtertje zal behouden worden. Gered. Weer het woordje gered. En Jezus gaat het huis binnen en spreekt met gezag. En de dood wijkt uit haar lichaam en ze wordt weer levend. Nou, zulke wonderen zijn zeldzaam, hè, maar ze laten wel zien, hè, dat het werk van de Heer Jezus ook veelomvattend is. Hè, dat zelfs de dood wijkt. Hij is machtiger dan de dood. Geeft uitkomsten tegen de dood. Zo redt God. Nou, gemeente, dat zijn enkele voorbeelden uit het evangelie van Lucas. En Lucas die ons laat zien wat redding inhoudt. In die naam van Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken. Lezen bij Matthäus. Lezen ook bij Lucas. Hij zal zijn volk zalig maken. Vergeving van zonde. Bevrijding van allerlei machten. Dan ook genezing en van de dood. Dus die naam Jezus heeft een geweldige inhoud. Intocht. Intocht in het beloofde land. Nou, Joshua, Jezus, die naam is nu door God gegeven aan hem die de zaligmaker is. Dus wij mogen die naam aanroepen als ons leven door een donker dal gaat. Die naam uitspreken als de nood in ons leven als een golf over ons heen spoelt. Een naam die wij noemen als we vol vragen zitten, geen uitkomst zien. Een naam die wij gebruiken in onze gebeden om Gods aangezicht te zoeken. Een naam die we mogen eren als we blij en dankbaar zijn. Een naam die we mogen spellen iedere dag weer. Joshua, Jezus, God, red. Dank u wel, Heere, dat we nou zo'n zaligmaker hebben ontvangen. Redder, dat wij in hem bevrijd worden en bevrijd zijn en het nieuwe land mogen binnengaan en het koninkrijk mogen beërven. Gemeente, wat een heerlijke naam is dat, hè? Ook al is die naam dus gangbaar onder de mensen van toen, is het toch wel, zou je kunnen zeggen, een bijzondere naam. En in de tijd van de Heer Jezus zullen mensen gedacht hebben aan letterlijk bevrijding van de Romeinen. Maar dat woord van de engel laat zien, ja, maar er is wel meer. Allereerst, hè, vergeving van zonde en schuld. Dat is wel de eerste betekenis. En die moeten we ook zo laten staan. En die moeten we ook laten staan. Waarom? Omdat we anders denken dat die naam Jezus een soort magische naam wordt, waardoor wij de demonen altijd kunnen uitdrijven, of dat er altijd genezing is en bevrijding. Dat kan, maar dat is niet altijd het geval. Vanwege ook de gebrokenheid van het leven en dat we hier op aarde nog steeds leven in het voorlaatste. Straks, dan zal het volmaakt zijn. Maar ook als er geen genezing is, of als je te maken hebt met allerlei machten waarvan je denkt, nou, die zijn wel gebroken, maar ik heb er nog zo heel veel last van. Ik wou dat ik helemaal bevrijd zou worden van al die machten. Ja, dat laatste gebeurt maar heel zelden. Maar wat wel altijd blijft staan, dat is vergeving van je zonde en van schuld. Dat je daaruit mag leven, zeggen, Heere God, Ik merk dat ik nog heel vaak terugval in die oude patronen. Ik zou willen dat die zuigkracht en die macht van bepaalde dingen in mijn leven zo was verbroken dat ik echt helemaal voor u kon leven. Maar gemeente, we hebben te maken ook met de inwonende zonde. We hebben te maken met de gebrokenheid en de boze. En dat we nog steeds hebben te strijden, de goede strijd van het geloof. En soms dan val je jezelf zo tegen dat je zegt, nou heb ik weer naar dat programma gekeken. Nou heb ik weer op die knop gedrukt. Heb ik weer dat gedaan wat ik moet doen. Want ik merk gewoon, daar gaat zoveel tijd in zitten en mijn geest wordt bezoedeld en de dingen die ik zie, zou ik beter maar niet kunnen zien. Juist ook in onze tijd hebben we te maken met verslaving. Hè, verslaving op allerlei terreinen. Dat je denkt, ach, hoe moet dat toch? Zou ik echt wel gered zijn? Heb ik wel verlossing? Ja, dat kan je aangrijpen, dat je zegt, ja, het is allemaal heel mooi gezegd. Maar ik twijfel eraan, want als ik mijn leven naga, dan denk ik, dan zou mijn leven toch anders moeten zijn. En sommige mensen, daar kijk je misschien een beetje met jaloersheid naar, die kunnen altijd zingen en dat je, die zeggen, ja, die mensen zijn ja, zo blij en vrij. Maar ik zou het wel waar zijn, hè? Dat kan ook zo'n aanvechting zijn. Zou het wel waar zijn dan in mijn leven? Dan zou ik toch anders moeten leven? Ja. Jezus zegt, zondig niet meer, dat is waar. En die macht van de boze verbroken. Maar ondertussen heb je nog steeds te maken met die mensenmoordenaar van de begin en die vader van de leugens en die is wel heel sterk. En daarom moet je altijd maar weer heel dicht bij de Heer Jezus blijven. En moet je toch altijd je maar weer vastklampen aan hem en zeggen, Heere, ondanks al die machten en krachten die er zijn en die zuigkracht, mag ik toch dit weten. In u vind ik mijn uittocht en mijn intocht. Want u hebt mij bevrijd. Dat oude leven, die oude mens afgedaan, denk ook eens aan je dood. Oude mens uitgedaan, nieuwe mens aangedaan. Om nu te wandelen overeenkomstig wat God je heeft beloofd en toegezegd. Heere God, dat is toch gebeurd in mijn leven? Ja, hè, want doop, dat heeft alles te maken met uittocht, intocht. Maar het ligt steeds in die ene persoon. In hem heb je alles. Maar dan moet je wel bij hem blijven. Dicht bij hem blijven. Heere Jezus, Jozua, Kijk, bij Jozua lees je niet van de uittocht, maar eigenlijk alleen maar van de intocht. En bij de Heer Jezus zie je alles samenkomen in die ene naam redding. In de mensen een welbehagen. Land in zicht. Voor drenkelingen. Land in zicht. Hè? Dan roep dus die naam aan. Hè? Ook jij, als je aangevochten wordt. Je kijkt om je heen. Vrede op aarde. Ja, waar is dan die vrede? Ja, maar dat je mag je maar blijven zien op hem. De naam Jezus. En ondanks het feit van al die dingen die je kunnen benauwen, ook wat er in deze wereld gaande is, mag je toch als kerk steeds weer die ene naam, ons gegeven tot zaligheid, steeds weer spellen, ook in deze adventstijd. En men zal hem die naam geven. Jezus, het was een bevel van boven. Hebben wij dus als mensen niet verzonnen? Zeiden nou, hoe zullen we hem eens noemen? Nee, de Vader. Die zegt, zo heet mijn Zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Alles geef ik je in hem. Uittocht, intocht, leven. Blijf dan in hem. Draag die naam van Jezus uit, ook in uw omgeving. Jozua, Jezus. Want geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden, heelt alle smart. Ook van u en jou. Amen. Gemeente, we zingen naar Psalm 105 uit de Weerklankversie, de versen 26. Wat God aan Abraham deed horen, heeft hij aan Isaac gezworen. Heel Israël trok uit in vreugde, een volk dat zich in God verheugde. Daar gaat het over uittocht, maar ook met het zicht op de intocht. Psalm 105, vers 26 uit Weerklank. Thank you. collecten te geven bij de uitgang of digitaal zijn bestemd voor missionaire werk. Dat is de eerste collecte. De tweede, pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Laat ons nu danken en bidden. Heere, genadig, barmhartig God in de hemel, u danken wij voor de redder die redding geeft, die zalig maakt. Hij die behoudt en verlost. En wij danken u voor die verlossing die er is in uw Zoon. Allermeest voor de verlossing van onze zonden, de bevrijding. Want wij kunnen onze zonden niet uitwissen van onszelf. Wij proberen dat soms wel ook en we zijn er zo druk soms mee bezig, ook in ons leven, om de dingen te negeren, om net te doen alsof er niks aan de hand is, terwijl u ons oproept tot belijdenis, dat wij ook onze schuld en zonde leren belijden en uitspreken voor uw aangezicht en dat wij niet omheen draaien, maar dat we ook eerlijk gemaakt door u ook voor u mogen leven. En dat we onszelf ook bij u, Heere, bekend maken als zondaar en zondares. Maar dat we juist ook daarin ervaren mogen dat we te maken hebben met die redder door u gezonden, die zo vaak heeft gezegd ook in Israël, uw geloof heeft u behouden. Ga heen, zondig niet meer, er is verlossing, behoud in hem alleen. Uw Zoon, daar is één naam onder de hemel tot zaligheid ons gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. En dat is alleen door uw Zoon, die gekomen is door u gezonden. En de Heilige Geest maakt ook plaats voor hem in onze harten en opent ook onze ogen voor hem en geeft ons ook armen om hem te omhelzen, om hem lief te hebben en te dienen. En we danken u dat die naam weer zo vaak mag klinken, maar dat het niet zo mag zijn, Heere, toch, dat wij die naam wel uitspreken zonder erover na te denken wat de inhoud van die naam is, want het is een geweldige inhoud. Dat heeft heel veel kanten en facetten tot bevrijding van boze machten en genezing toe, Heere, want u bent die God die ook zulke dingen wil doen, ook nog steeds, ook in onze tijd. Ook al horen wij daar misschien niet zo heel vaak van, maar toch bent u wel een God die doorgaat met uw werk, hier en elders, in deze wereld, op de zendingsterreinen, onder Israël, en wil geven, Heere, dat er ook mag zijn een roepen tot u en verwachting van u, van onze bevrijding. En dat we zo bij u mogen aankloppen, steeds weer opnieuw. Dus zo alle heren die ook werkzaam zijn in de dienst van u ook zegenen, ook al het missionaire werk wat gedaan wordt, geef ook daar uw zegen over, ook al zien wij dat niet altijd zo duidelijk, maar dat ook het woord van u zal wortelen in de diepte en ook vrucht mag dragen op uw tijd, dat we zelf ook als we in de dienst van u mogen staan, aangegord worden met kracht uit de hoogte. Maar bidden wij ook, heren, voor hem die hier als dienaar van het woord aan deze gemeente is verbonden, samen met de broeders van de kerkenraad, om u te mogen dienen met een parige schouder, ook in deze tijd en in deze wereld, waar de mensenmoordenaar nog zo actief is en waar de vader der leugels nog steeds bezig is, heren. Maar we mogen weten, niet aan hem is alle macht gegeven, maar aan uw Zoon. Hij die uit de doden is opgestaan, ja zelfs de dood heeft overwonnen. Dood en graf en zit aan uw rechterhand. En die komen zal straks om te oordelen de levenden en de doden. Maar wat zal er dan een geweldige intocht zijn, Heere. Als hij er zal zijn op de wolken van de hemel. Geef dat we hem zo ook tegemoet mogen gaan. En wilt u zo werken, krachtig ook in ons leven. Heere, zo bidden wij voor allen die te maken hebben met geweld, met agressie. Denk aan de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Duitsland. En elke keer dan zijn daar ook weer de aanslagen. En wij bidden u, Heere, geef dat de macht van de boze ook daarin verbroken mag worden. Dat uw Zoon, de Heere Jezus, toch de lof en de eer van allen zal ontvangen. Eenmaal zal toch de aarde vol zijn van de kennis van u en van uw Zoon. Heere, geef ook daar troost. Waar wij mensen moeilijke vertroosters zijn, en wilt u zelf ook nog balsem gieten in de wonden. U bent toch die God die de wonden ook balsemt en ook alle smart wil helen. Daar waar eenzaamheid is in deze dagen, waar mensen ook tegen de kerstdagen opzien en misschien dieper in haar denken, ik wilde eigenlijk dat die dagen al maar weer voorbij zijn. En geef ook hen, Heere, wat zij nodig hebben, want geef dan toch in alle eenzaamheid het oog op u en op uw Zoon. Die hebt u toch niet voor niets gegeven? Als de redder en de zaligmaker niet alleen van sommige mensen, maar dat hij de zaligmaker der wereld is, daar kunnen wij toch ook bij, Heere. Want wij zijn ook mensen van deze wereld, dat we toch ook mogen schuilen onder de vleugels van hem die ons wil vergaren. Dat is een hen haar kuikens vergadert onder haar vleugels. Wil zo ouderen en jongeren gedenken, jongens en meisjes, kinderen, kinderen, kleinkinderen, geef dat wij het woord van u mogen doorgeven. Dat we zelf ook in ons leven licht in de wereld mogen zijn, beschenen door de zon der gerechtigheid. Geef dat we zo mogen leven, als mensen die weten van bevrijding, op weg, als pelgrims, in deze wereld, niet van deze wereld, maar van u, maar dan toch ook juist in die wereld om tot zegen te zijn, om wel te doen, onze naasten ook te dienen, lief te hebben. Dat we zo, Heere, getuigen van u mogen zijn, als mensen die in het licht van u mochten staan en dat licht van u ook doorgeven. Wilt u daartoe ook alle werk, arbeid in uw koninkrijk zegenen, hier en elders. Gedenk ook allen die boven ons gesteld zijn. Geef ook hen, Heere, wijsheid en licht. Gedenk ook uw volk Israël. Na de tijden. We weten soms niet meer wat we zeggen moeten. Als het gaat over vrede. Bewaar en spaar. Maar geef ook betoning van vrede en liefde, ook daar in het Midden-Oosten, waar zoveel aan de hand is en schuift en verschuift, agressie, veranderingen, soms verlossing, we zijn bevrijd van. Maar Heer, het gaat toch in alle dingen ten diepste om die ene bevrijder, wiens naam luidt Jezus. Hoor ons in zijn naam, ook deze morgen, in de vergeving van onze zonden, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu lied 376 uit Weerklank, de versen 1 en 2. Jezus, naam zo hoog verheven, zaligmaker, naam zo schoon. En het tweede vers, zaligmaker zo volkomen. Lied 376 van Weerklank 1 en 2. Meten vanuit uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.